Zou u met mij het boek Jona willen opzoeken? En terwijl u dat opzoekt, zal ik u meteen maar vertellen waarom ik vanavond iets over de profeet Jona wil vertellen en met elkaar over wil nadenken. Ik ben met Bijbelstudies voor de Jeugdappel, ben ik daar al een aantal keren mee bezig geweest. En het boek Jona heeft mij gegrepen. En het zijn maar 4 hoofdstukken en ik heb een paar keer echt gedacht van, dat is misschien maar goed ook. Want daar staat zoveel in en ik wilde graag met u een paar bijzonderheden over de profeet Jona, over de boodschap van de profeet Jona, met elkaar doornemen vanavond. Als iedereen het gevonden heeft, het boek van de profeet Jona, dan beginnen we. Wil ik 2 versen met u lezen. Het eerste is uit hoofdstuk 1. En dat is heel makkelijk. Vers 1 en 2 en 3. Ik hoor nog wat geritsel. Jona, een van de kleine profeten. Althans, kleine boekjes. Ik denk dat het een grote profeet was. Achteraan in de Bijbel. In het Oude Testament uiteraard. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis. En dan wederom weg van het aangezicht van de Heere. In Jona hoofdstuk 3... Sorry, hoofdstuk 2, ja, hoofdstuk 3 is dat. Even kijken, hoofdstuk 3, vers 10. Dat is ook maar 1 vers dat ik daar even wil uitlichten voor vanavond. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg en God kreeg berouw. Daar heb ik even een streep onder gezet, berouw, over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen en hij deed het niet. Ik ga ervan uit dat bij alle aanwezigen, bijna allemaal ken ik wel bij naam of ken ik al heel lang in deze gemeente, het verhaal in het boek Jona bekend is. Toch even in een vogelvlucht. Nou, we kennen allemaal denk ik wel Jona vanuit de kinderboeken van vroeger. Als ik in ieder geval kijk naar wat mij geleerd is toen mijn vader en moeder mij uit de kinderbijbel voorlas, dan kwam Jona daar zeker in voor en dan meestal afgebeeld dat Jona in de wallenvis zat met een open haartje of een barbecue of iets. En dat is het beeld wat we allemaal van, denk ik, van Jona in ieder geval hebben. Maar wat heeft Jona nou ons te vertellen? Of wat heeft eigenlijk de Heere nou te vertellen? En met name over deze 2 versen. En ik denk dat ik de meeste tijd wel aan het eerste gedeelte kwijt ben. Ik vind time planning best wel lastig. Dus ik weet niet of ik te veel of te weinig heb, maar dat gaan we wel ervaren met elkaar. Het is een bijzonder boek in de Bijbel. Als je het zo leest, ja, dan kunnen we daar heel wat van vinden. Dan zien we Jona in de walvis, dan zien we Jona's gebed, dan zien we Jona die toch naar Nineveh gaat. En we zien ook dat er nog een wonderboom voorbij komt. Maar dit boek gaat veel dieper dan we in eerste oogpunt zien en lezen. Wat kunnen we van hem leren? Waar denken we aan als we het over Jona hebben? Nou, ik had het net al over die kinderbijbel. Maar Jona, en ik heb het dan maar even als tweede, maar het zou misschien als eerste puntje moeten zijn. Jona als beeld of als type van de Heer Jezus. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Jona in het schip, overboord gegooid door de mannen van het schip. Daar denken we aan. We denken aan Jona's gebed. Ik wil daar tot God, ik wil daar meteen iets over zeggen. Het zou zomaar Psalm 151 kunnen zijn. Ik vind het een prachtig gedeelte, dit gebed van Jona. Het lijkt wel alsof dat zo ergens passend in de psalmen terecht had kunnen komen. En natuurlijk, waar kunnen we ook heel veel over praten en over nadenken? Waar was Jona? En was hij in die walvis? Ja, dat denk ik wel. Of vis, nog beter gezegd, ik denk zeemonster. We kunnen er lang over praten. Was hij dood? Ik denk dat er een aparte bijbelstudie daarvoor nodig is. Ik raak het vanavond wel aan, overigens. Het is dat, alleen dat al is een heel rijk verhaal om met elkaar over na te denken. En ik denk dat alle punten die ik noem op zich al heel erg belangrijk zijn. Niet is meer dan het ander, denk ik, wat hieruit geleerd kan worden. En het hoort ook allemaal bij elkaar. Vandaar dat ik zei, het zijn maar 4 hoofdstukken, maar er zit heel veel in. Bij het bestuderen van deze 4 hoofdstukken van Jona kwamen een paar gedachten bij mij op. En ik heb ze even genoteerd. Waarom, Jona? Jij als profeet moet toch juist weten dat wegvluchten van God onzinnig is? Waarom, Jona? Waarom breng jij zeelieden bewust in levensgevaar? Daar lezen we snel overheen natuurlijk. Maar ondertussen gaat hij heel bewust het schip in en weet hij ook heel goed dat de Heere aan het werk gaat met hem of kan gaan werken. En wat hij dan zomaar teweeg brengt op dat schip. Negatieve gedachten van mij. Waarom, Jona, waarom speel je met je eigen leven? Staan we daar wel eens bij stil. Maar dat is de afgelopen weken, de afgelopen 2 maanden. En ik heb geen 2 maanden tijd gehad om dit voor te bereiden voor vanavond. Maar dat is de afgelopen weken echt wel volledig omgedraaid. Ik heb erg veel bewondering voor Jona gekregen. En ik ben nog blijer met de God die we hebben. Alleen al om het feit dat hij dit boekje in zijn Bijbel heeft opgenomen. Dat dit een van de 66 boeken is. Het is een stukje evangelie in het Oude Testament. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Als we teruggaan naar vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 1. Dan komt eigenlijk al meteen naar ons toe. Wat weten we eigenlijk precies van Jona zelf? Wie was hij? Nou, we weten dat zijn naam duif betekent, hoewel dat is algemeen aanvaard en ook erkend. Dat heb ik ook letterlijk opgeschreven. Maar duif wil ook nog wel eens het beeld van het volk Israël zijn. Dat is in oudere tijden, kunnen we nalezen, ook nog wel eens een keer een duif een beeld van het volk Israël geweest. Vind ik ook heel mooi om die parallel te trekken. Want Jona krijgt de opdracht om naar de grote stad Nineveh te gaan. Nineveh behoort niet tot Israël. Nineveh is een hele grote stad. En dat kunnen we in hoofdstuk 4 lezen met 120.000 mensen die niet het verschil tussen de linker en de rechterhand weten. Nou, dat zouden wat mij betreft dan kinderen zijn. Nou, als je dan volwassenen hebt, nou, dan is dat zeker voor die tijd een enorme stad geweest. Het duurde dan ook 3 dagen om er doorheen te trekken, Jona. Maar hij moet daar naartoe. Hij is een profeet van Israël en hij moet toch daar naartoe. En ik ben daar eens wat meer over gaan zoeken. Over wat is er bekend over Jona. En hopelijk vergeeft u mij het uitstapje buiten de Bijbel. Ik ga toch even iets buiten de Bijbel aanraken. U kent misschien wel de Talmud. Misschien wel van gehoord. De Talmud is letterlijk de mondelinge leer. En dat is na de Tanach voor ons het Oude Testament. Het belangrijkste boek binnen het Jodendom. En daar komen we wel iets meer over Jona tegen. En dan zeg ik er maar bij, het zou zomaar kunnen. Maar het geeft ook een beetje een verdieping aan. Overigens, ik sla dat over. Dat had ik eerder moeten zeggen. We komen Jona wel een keertje eerder tegen in het Oude Testament. In 2 Koningen 14 vers 25. Ik lees het u even voor. Vers 25 van 2 Koningen 14 vers 25. Hij veroverde het gebied van Israël van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte, volgens het woord van de Heere, de God van Israël, gesproken door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gad Hagever. Hij komt dus voor in het Oude Testament, maar hij komt dus ook voor in de Talmud, en wel 2 keer. Het eerste gedeelte vind ik bijzonder interessant, wil ik niet veel over zeggen, maar vind ik gewoon mooi om te weten. Volgens de Talmud, dus de Joodse overlevering die opgeschreven is, was Jona het kind uit de geschiedenis van Elia. En dat is 1 Koningen 17, mag u opzoeken, hoeft niet. Ik denk dat u dat stukje goed kent. Dat gestorven was en door Elia, dus door de Heere, weer uit de dood werd opgewekt. Want we hebben het vaak over die weduwe, hè, waar Elia naartoe ging. Maar daar was ook een kind en dat stierf. En die weduwe, die had er natuurlijk enorm veel verdriet van en klaagde daarmee ook Elia aan. En zei van ja, en God aan, van Wat gebeurt hier nou eigenlijk? U stuurt mij een profeet, maar ondertussen sterft mijn zoon. Nou, als we dat zouden lezen in Koningen 17, staat dat, vers 17 tot 24. Ik pak er even een vers uit. Daarop riep hij tot de Heere, Elia, en zei: Heere, mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal, fantastisch dat getal, driemaal, komt zo meteen nog even terug, driemaal uit boven het kind en riep tot de Heere en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Ik zeg, fascinerend. We treffen dat verder nergens in de Bijbel aan, maar het zou zomaar kunnen. Dan hebben we daar een stukje geschiedenis over Jona. Maar het bijzondere is daarvan dat als dat kind dus inderdaad profeet Jona later werd, dan is dat kind dus gestorven geweest en weer opgewekt. En ik ben een van die mensen die in het tweede hoofdstuk leest, terugleest en uitlegt dat Jona na alle waarschijnlijkheid ook gestorven is. Dat zou dan twee keer zijn en weer teruggekomen is uit de dood. Dat alles bij elkaar lezend en op me in laten werkend, dacht ik van, wat moet dat een bijzondere vent geweest zijn, om het zo maar te zeggen, die profeet Jona. Wat heeft die man al niet wat meegemaakt? Als kind, profeet Elia, hij zal het ongetwijfeld van zijn moeder mee hebben gekregen, al die verhalen. En zo is hij profeet geworden. Waarschijnlijk dan in die tijd dus ook een leerling of een discipel van Elia geweest. Maar hij komt nog een keer terug in de Talmud. En daarin, dat is een stukje verklaring van het Jodendom, waarom Jona niet naar Nineveh wilde. De Talmud vertelt hier over Jona het volgende. Jona zou voordat God hem naar Nineveh wilde sturen, ook zijn boodschap van verderf en onheil gebracht hebben aan de stad Jeruzalem. Om ook door God had berouw ook van die aankondiging, zo vertelt de Talmud. Jona was bang om als valse profeet gezien te worden. Dan gaan we wellicht ook begrijpen waarom Jona denkt van Nineveh, aha, ik denk het niet, want zo word ik als profeet van Israël niet meer serieus genomen. Ook dat zou zomaar kunnen. Maar ik vind het wel heel erg mooi en wat mij betreft zou dat heel goed de woorden van Jona hoofdstuk 4 vers 2 kunnen verklaren. Dat moet ik even erbij nemen. Ik kreeg vanavond van een van de broeders van de raad, Roel Hoek, een appje. Waar ga je precies over houden? Want ik ga meeluisteren naar Roel. Ik heb je twee versen gegeven, maar hoofdstuk 4 vers 2 is ook een hele bijzondere om even tot je te nemen, tot ons te nemen. Vers 2. Hij bad tot de Heere en zei: Och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk en goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. En daarom ook eventjes dat ene vers wat ik aanhaalde. God had berouw. Ik vind dat een heel moeilijk gedeelte, daar kom ik zo meteen nog op terug. Omdat God weet toch al alles van tevoren en toch kennelijk staat hij zo dicht bij ons dat hij berouw kan hebben. Fantastisch. Om dan nog heel even een tipje over het, of iets te vertellen over het Jodendom. Vorige week was het, vorige week woensdag, dus dinsdagavond begonnen, welke mooie dag in het Jodendom, weet iemand dat? Nee, dat. Yom Kippur. Loofhuttenfeest is nu. Grote Verzoendag. En welk boek wordt tijdens Yom Kippur bij de Grote Verzoendag al eeuwen en eeuwen achter elkaar gelezen? Het boek Jona. En dat vind ik zeer opmerkelijk. Want het Jodendom toen en nu, daar kunnen we heel veel van leren, maar is behoorlijk naar binnen gericht. Men doet niet aan evangeliseren. Je kan Jood worden, moet je behoorlijk wat moeite voor doen, maar je bent het bij geboorte. Maar ze doen niets aan evangeliseren om je maar bij het Joodse volk te laten komen. En wat vind ik daar nou zo opmerkelijk aan? Omdat dit boek Jona gaat helemaal niet over het volk Israël. Maar gaat over berouw en over inkeer, bekering en toewijding. En ik heb daar even iets over geschreven nog. Het boek Jona behandelt de relatie tussen God en mensen. De God van Israël blijkt een God te zijn die niet alleen voor het volk Israël is, maar hij is ook toegankelijk voor alle mensen. En ik vind dat zo verschrikkelijk mooi dat dus in een synagoge op Grote Verzoendag zo het boek Jona wordt gelezen. Het is dus een boek, een verhaal niet naar Israël gericht, wel over een profeet uit het volk Israël, maar zeker ook lezen ze daar dat God ook een God is voor anderen. Want we weten natuurlijk allemaal dat Nineveh niet werd vernietigd. En de mensen daar, en dat waren geen Joden. God behoedt de inwoners van Nineveh voor de dreigende ondergang. Omdat zij hun eigen manier van leven gingen veranderen. Nou, ik vind dat fantastisch dat op de oproep van een profeet er dus gehoor is, een Joodse profeet uit Israël die een aankondiging doet en die vertelt, en dan heeft hij al die bagage al bij zich van de storm op het zee en alles wat hij heeft meegemaakt. Zijn vlucht heeft hij allemaal meegemaakt en vervolgens gaat hij die boodschap brengen. Ik heb het maar zo opgeschreven, het verhaal gaat dus over Gods interesse of compassie met mededogen met de niet-Joden. Dat laat hij heel duidelijk in Jona zien. En dan, Jona als beeld of als type van de Heer Jezus. Ik heb het al even aangehaald, ik kan dat natuurlijk niet voorbij gaan. Jona komt niet alleen in het Oude Testament één keer terug, maar hij komt ook in het Nieuwe Testament wat vaker terug. Misschien is dat even goed om met elkaar te lezen. In Matteüs 12, vers 39 en 41... Als u het opslaat, zegt u, oh ja. Matteüs 12, vers 39 tot 41. En dan wil ik ook iets zeggen met betrekking tot Jona. Ik lees het u voor. Toen antwoordde, en er staat erboven de vraag om een teken. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in het buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, en wat mij betreft onderstreept u dat maar, meer dan Jona is hier. En dan gaat het natuurlijk over de Heer Jezus. Het boek Jona was dus kennelijk in de profeet meer dan bekend. Anders had de Heer het hier niet aangehaald. En de Heer Jezus bevestigt in dit gedeelte ook nog maar eventjes dat Jona een profeet was. Wat hier gebeurt in Matteüs is dat er een vraag om een teken wordt gesteld. Dat is ook typisch Joods. De Joden willen graag een teken zien van de macht van God en van de Heer Jezus. En het teken van Jona, wat hierin gezegd, die 3 dagen en 3 nachten in het zeemonster als beeld van de Heer Jezus in het graf is geweest, is een beeld, ja, dat is bij ons allemaal wel bekend. Maar er is nog iets bijzonders in dit verband te vertellen. In Jona 2, vers 4 lezen we dat Jona zichzelf dood achtte. Hij was afgedwaald in de afgrond. In de Statenvertaling staat, ik ben een uitgestotene voor uw ogen. De wateren hebben mij omgeven tot mijn ziel toe. De grond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden, ik was neergedaald tot de gronden der bergen, de grendels der aarde waren om mij heen in eeuwigheid, en als hij al had mogen hopen zich zwemmend te kunnen redden, bedacht ik mezelf, dan had het zeemonster zich hem wel opgeslokt. En was die wel normaal gesproken gestorven, zou je mogen denken. Maar we kunnen er eigenlijk dan ook niet anders van uitgaan dat Jona zelf tot de conclusie kwam dat hij in ieder geval stervende was. En ook nog eens door God verlaten. Nou, dat beeld van de Heer Jezus, dat kennen we heel sterk. En in Jona 3, vers 9 en 10, misschien wel even goed om op te zoeken. Als ik wat te snel ga, komt het omdat ik stiekem de tijd in de gaten hou en denk, ai, ik heb toch weer heel veel nog, maar u vergeeft me wel als ik iets doorga. In Jona 3, vers 8, 9 en 10 zien we dat het volk van Nineveh zich bekeert. En deze bekering is de reden dat God de stad redt en spaart. Maar die bekering die kon alleen gebeuren nadat Jona dood is geweest. Pas dan kon hij de genade gaan brengen aan het volk van Nineveh, aan de heidenen. Hij was geen profeet voor Israël meer, maar hij bracht redding voor of aan de heidenen. Ik vind dat zo'n prachtig mooi beeld hier van de Heer Jezus. Dat gaat zo diep. De Heer gebruikt het boek Jona als een beeld van dat de Heer Jezus terug te vinden is helemaal door in het boek van Jona. En dat is ook weer die driemaal. Als we dan zien dat die profeet Elia driemaal zich uitstrekte over dat kind. En dan 3 dagen en 3 nachten. Ik vind dat heel veel te betekenen hebben. Ik vind het fantastisch dat de Heere zo in deze onrustige, chaotische wereld zoveel structuur al weet aan te brengen in zijn woord. En ons daar zo doorheen leidt. Maar wat heeft ons dat nou te leren? Los van het feit dat ik daardoor gefascineerd ben en daar dus al een aantal weken mee mijn tijd doorbreng. Wat ons dat te leren heeft, is in ieder geval één ding. Dat God mededogen heeft voor ieder mens. Hij heeft oog voor iedereen. Groot, klein, oud, jong, welke kleur. U weet het vaker gehoord. Maar dat is wel eens goed om nog eens te zeggen. Onze God is zo groot dat hij niet alleen naar het christendom kijkt, zijn gemeente kijkt, maar ook die mensen die nog niet bij de gemeente van de Heer Jezus behoren kijken. Die heeft hij lief. En als die mens zich dan bekeert, zich omkeert, wat hij ook gedaan heeft, dan behoort hij tot die gemeente, is hij ook weer een kind van God de Vader. Wat we hier ook van leren is dat God ook berouw kan hebben. Daar heb ik ook even over nagedacht. Ik vind dat eigenlijk om stil van te worden. Er zit verschil tussen spijt en berouw. Ik kan daar wel op ingaan, maar ik wil u in ieder geval meegeven dat onze God is een God die net zoals bij Mozes in Exodus, en misschien is dat wel even goed om op te zoeken, berouw heeft. En dat gaat heel ver. Zo dicht heeft God ons tot zich getrokken. En dat is allemaal weer terug te vinden in de schepping waarbij God zegt van, ja, Exodus 32. Terwijl ik aan het praten ben, mag u dat natuurlijk opzoeken. Vers 8 begint dat, tot 14, dan gaat het om vers 14. Maar dat valt al in de schepping terug te vinden. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Wij zijn niet zomaar een schepsel. Wij zijn naar zijn beeld gemaakt. Met alle emoties en alle mogelijkheden. En natuurlijk ook de onmogelijkheden daarin. Maar in ieder geval, zeker na de schepping, de onmogelijkheden. Maar God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Wij kunnen ook spijt hebben en berouw hebben. En dat geeft hij ook hier ons mee. In Exodus 32, vers 14. En als u dat een keer thuis wil lezen, dan begint dat heel mooi bij vers 8. Het gaat mij hier dan om vers 14. En de Heer kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Dat is niet nogal wat. Ook in Exodus is er een heel mooi stukje aan te treffen, waarbij, heel dicht daarbij, waarbij Mozes pleit voor de Heer en hem zelf zegt van, schrijf mij maar uit het boek van de levenden. Nou, ik denk dat Mozes echt wel geweten heeft op dat moment wat hij zei. Maar zo lief had Mozes het volk Israël. Maar God gaat op dat moment met iets heel anders aan de slag met het volk. Zeg niet, ik heb berouw. Het volk moet eigenlijk geleerd worden. Nou, een prachtig gedeelte. Wat we hier verder van kunnen leren is, zo heb ik het voor mezelf van toepassing verklaard, dat Jona, die werd prachtig gebruikt. Prachtig gebruikt door de Heere als een soort, ja, hockeystick, zeg maar. Hij wordt naar Nineveh gestuurd. Hij gaat niet, hij gaat naar Jaffo. Hij gaat daar in een boot. Hij wil wegvluchten van God. Hij weet echt heus wel, wegvluchten van God is een onmogelijkheid. Maar hij was er wel erg opstandig in. En ook dat is typisch Joods. Dat lezen we ook weer terug in dat Exodus hoofdstuk, waarin God zegt van dit opstandig en moeilijk volk. Het is moeilijk om mee om te gaan. Ik wil het verderven. Nou, uiteindelijk gebeurt dat niet. Hoewel, als we dan lezen wat er na het gouden kalf gebeurt, zijn er toch heel wat mensen omgekomen in het volk Israël. Maar God heeft de profeet Jona fantastisch gebruikt. Hij moet naar Nineveh, hij gaat niet naar Nineveh. God gaat aan de slag met een stukje evangelie onder de niet-Joodse aanwezigen op dat schip. Die gaan uiteindelijk ook nog eens een keertje een lofoffer geven aan de Heere. Die een stukje evangelie Jona wilde, was dat niet helemaal zijn bedoeling, lijkt mij. Maar ook dat gebruikt God. Vervolgens krijgen we van Jona zijn gebed, waarvan ik denk van, wauw, wat een diepgang. Wat een fantastisch gebed, wat een nederigheid op dat moment van Jona. Die heel goed weet dat als allerlaatste, wat er ook gebeurt, hij heeft niets meer, hij heeft God nodig. En dan die wonderboom, Jona is daar verheugd over, die vindt dat hartstikke mooi. Vervolgens gaat die boom gaat dood. En vervolgens gebruikt God dat om Jona nog eens even een lesje te lezen, om het zomaar eens even. En ook dat geldt voor ons. God is een soevereine God. Hij hoeft geen verantwoording aan ons af te leggen. Dat vertelt hij ook in het boek Job. Daar gaat Job wat mij betreft met het randje zeg maar langs de afgrond met wat hij allemaal tegen God zegt. Maar toch, ook Job weet uiteindelijk te zeggen van, u bent mijn God, u heb ik nodig. Ik heb u nodig tegen uzelf. In Job 16 vers 9 uit mijn hoofd. Dit wou ik u vanavond meegeven. Ik zie dat de klok al toch wel wat doorgelopen is. Jona, een fantastische profeet. Ik ben erg blij. Ik was in het begin wat negatief over Jona. Maar toen ik ging bestuderen hoe dit boek in elkaar zit, wat God ons te leren heeft, heeft dit een enorme verdieping aan mij gegeven, wat God ons te leren heeft en mij te leren heeft. Wat zei je? In Syrië. Het is uiteindelijk wel vernietigd geworden. Dat zou heel goed kunnen dat ik me daarin vergis. Want ik. Mosul, klopt. Ja. Ja. Klopt. Ik vergis mij met Tarsus. Ja, maar er zijn er twee. Precies. Maar klopt, het ligt daar. Ja. Kijk, zo hou ik haar scherp en goed. Dan kun je ook voorstellen wat voor afstanden Jona even afgelegd moet hebben. Hè? Jaffa ligt bij Tel Aviv. Jaffa ligt bij Tel Aviv. En dan even die kant op. Dat is ook heel wat meters, kilometers. Verder nog opmerkingen, vragen? Goeie vraag. Ik heb over dat gedeelte heb ik iets opgezocht. Het heeft onder andere te maken met cultuur daar in die omgeving. Het waren kennelijk in ieder geval religieuze mannen. He, want ze aanbaden eerst hun eigen profeten. Ik denk dat ze heel goed wisten welke god Jona aanbad. Deze mannen waren niet onbekend met de religie. Maar het wil niet zeggen dat ze ook die god van Jona, de god van Abraham, als god hadden. Ja, 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 ja. Heel geweldig. Ja. En dat laatste vers, dat vind ik ook zo mooi, uit dat gedeelte. Dat ze een offer brengen. Even kijken, ze wierp het lot. Nou, daar valt ook nog heel wat over te vertellen. Even kijken. Vers 16, ja. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. Geloften afleg. En een slachtoffer. Aan boord was kennelijk ook iets te offeren. Ja, daar ging natuurlijk wel voedsel, levend voedsel mee, denk ik. Wellicht dat we met elkaar nog eens een keer het gebed van Jona kunnen doornemen. Een heel fascinerend gedeelte. Goed.